palmen heeft gegeven.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ik neem je vanmorgen weer wat verder mee in het verhaal van David. In het verhaal van David. En ik doe dat op een manier langs de vrouwen en zonen van David. En dan sla ik dus wat meer geliefde gedeelten over en kom je op plekken waar je misschien nog nooit bent geweest. David, een mens die veel genade en vergeving van God nodig heeft. Luister je mee voor jezelf vanmorgen? Dat we niet volle evangelie hoog moeten zijn en wij hebben geen vergeving nodig? Je krijgt genade en vergeving van God onze Heer. En David ontvangt het ook. En ik lees je eerst, en het komt niet op de biemer, 1 Samuel 18 vanaf vers 6, gewoon maar om er een beetje in te komen. 1 Samuel 18 vanaf vers 6, en ik lees het je uit de NBV 21. En ik zal je ook zeggen waar het verschilt van de NBV. Dat is maar één woordje namelijk. Dus dat wordt niet ingewikkeld, hè. Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in alle steden van Israël de vrouwen, let op hè, de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen met muziek en tamboerijnen en rinkelbellen. Opgetogen zongen ze, en dan komt hij. Saul versloeg ze bij duizenden. David bij tienduizenden. Oh, dat doet pijn bij Saul. Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend. David geven ze tienduizenden en mij maar duizenden, nog effen, en ze geven hem ook nog het koningschap. Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. De volgende morgen, zo weg geloof ik. Nee, de volgende morgen werd Saul opnieuw overmand door een kwade geest van God. Dachten nog dat de kwade geest bij God vandaan kwam, maar goed. Hij liep als een razende door het huis met zijn speer in de hand, terwijl David zoals gewoonlijk op de lier tokkelde. Ik spies die jongen aan de muur. En MBV staat aan de wand, riep Saul uit. Hij wierp zijn spier, maar David kon hem tot tweemaal toe ontwijken. Toen begon Saul bang te worden voor David, omdat hij merkte dat de Heer hem verlaten had en David bijstond. Hij wilde David niet meer in zijn buurt hebben en stelde hem aan als bevelhebber over een eenheid van 1000 man. Aan het hoofd van zijn troepen ondernam David verschillende veldtochten en hij bracht ze alle tot een goed einde, omdat de Heer hem bijstond. Toen Saul zag dat David slaagde in alles wat hij ondernam, werd hij nog banger voor hem. Maar verder droeg iedereen in Israël en Juda David op handen, nou dat is een beetje overdreven hoor, omdat hij hen steeds opnieuw aanvoerde in hun veldtocht. Het was één verdeeld zootje in het land, als je dat maar weet. Als je nog eens nader bestudeert naar die stammen, man, wat was het een bende. En David moest er een eenheid van maken, dat lukte hem voor geen meter, hè, pas later, onder allerlei toestanden. Goed. En weet je ook waarom dat hij won? Dat is ook interessant. Misschien waarom dat hij won? Hij kreeg van Jonathan zijn kleding, zijn wapentuig, zijn wapenuitrusting. En toen was hij succesvol in de strijd. Er komen dingen vandaag, die moet je zelf maar een beetje verder uitroeden. Ja? Dan is het niet rechtlijnig al voorgekookt. Ik help je daarbij. We gaan terug naar de tekst. David dient nu dus aan het hof van Saul. Hij is ook legeroverste al van Saul. En hij strijdt ook tegen de vijanden. Tegen de Filistijn staat er, nou er staat meervoud, tegen de Filistijnen. En hij overwint hen ook. Prachtig hè? Dat is toch een heel mooi schabloon? Als je dat hoort, denk je, mooie geschiedenis. Nee, nu naar jezelf. Wij hebben geestelijke vijanden. Dat weet je toch nog? En dan moet je deze geestelijke vijanden leren zien, niet in het leven van anderen, maar in je eigen leven. Dat mankeert soms nog, ook in onze kring. Pas dan kun je tegen hen strijden. En ik benoem het tegen hen die jou geestelijk naar de Filistijnen willen helpen. Heb je door? Tegen hen die ons verhinderen om ons met Jezus te verbinden. Tegen hen die ons blokkeren om echt Gods geest te laten werken, vaardig te laten worden over ons leven. Tegen hen die niet willen dat wij ons met elkaar verbinden hier in de gemeente, in God, in Christus. Nou, en dan zien we in 1 Samuel 18, vers 7. Daar zien we, en de vrouwen antwoorden, ik heb het voor je vertaald, hè, dat snap je. En de vrouwen antwoorden elkaar lachend en zeggen, Saul verslaat ze met zijn duizenden, David verslaat ze met zijn tienduizenden, en dat is het hoogste getal wat ze kennen in het Hebreeuws. Ja? Dat is al wat, hè? Nou, naar jezelf. Jij moet strijden tegen je geestelijke vijanden. Moet? Ja, moet, inderdaad, je hebt het goed gehoord. Jij moet hun werkingen doden, niet in het leven van je broer en zuster, maar in je eigen leven. En zo zal jij jouw tienduizenden, dat is niet mis, hè, dat is aardig wat, verslaan. Nou, maar wat zien we dan? Saul ontsteekt in woede, Saul ontsteekt, dat staat er letterlijk. Want deze zaak is kwaad in zijn ogen en hij zegt, ze geven aan David tienduizenden, maar aan mij geven ze duizenden. En nog zal zelfs het koningschap voor hem worden, staat er letterlijk. Ja? Dus Saul ontsteekt. Dat staat er. Saul ontsteekt. Hij wordt dus woedend. Ja, zat niet in het volle evangelie. Hij wordt woedend. Kan ook eens hier wel in het volle evangelie zitten. Ja. Dat je het even vanmorgen door hebt. Hij zegt, zo zal het koningschap nog voor hem gaan worden. En Saul die gaat David wantrouwen. Die haat hem nu. Zo snel kan alles dus ineens omslaan. Ja? En dat is niet van die tijd, want ik spreek over deze tijd, waar je jezelf in bevindt. Zo kan het omslaan als iemand de boze laat werken met zijn werkingen in zijn leven. En vanaf die dag begint Saul David te wantrouwen, zegt vers 9 verder ook. En, dan kijken we even verder. Wat staat er dan over David? Dat zie je. David is voorspoedig op al zijn wegen. Als je daar het hele verhaal van David met zijn lek en gebrek bijhoudt, dan denk je, nou. Het staat hier. David is voorspoedig op al zijn wegen en de Heer is met hem. 1 Samuel 18, vers 14. Haal het naar je toe. De Heer is met jou. De Heer is met jou als jij de geestelijke strijd strijdt. Als jij je geloof behoudt, als jij je weg de hoogte in samen met Jezus wil voleindigen. Want dan kunnen geestelijke vijanden jou niet geestelijk doodmaken. En dan gaat het verder in het verhaal. Dan gaat het verder. Dan ziet Saul dat David slaagt in alles wat hij onderneemt. En hij wordt nog banger voor hem. Ja? Heb je gelezen, hè? En verder draagt iedereen op handen. Nou, goed. Heb ik wat over gezegd. Ja? En wat gaat er dan gebeuren? Saul biedt aan David zijn dochter aan. Weet je hoe ze heet? Merab. Ja, inderdaad. Merab. En hij heeft één voorwaarde. En die zie je hier. Echter, wees voor mij een zoon van kracht. Sommigen vertalen krachtige held. Er staat een zoon van kracht. En strijd de oorlogen van de Heer. Dus Merab, die zal zijn vrouw worden, maar wat moet hij eerst doen? de oorlogen van de Heer strijden. En waarom wil Saul dat, denk je? Beetje meedenken, hè? Precies, Saul denkt, dan hoef ik hem tenminste niet te doden. Dat doen de Filistijnen dan wel. Ja, toch? Maar wat gebeurt er? David overwint de Filistijnen. En wat doet Saul dan? Met Merab? Precies, die geeft hij aan een ander. Weet je nog hoe die heet? Nou, heel sterk hoor, als je dat weet. Ariel, Adriel hebben sommigen ervan gemaakt. En wat zien we dan? Wat gaat er dan gebeuren? Een spannend verhaal vanmorgen. Ja? Michal, Merab's zus, die wordt verliefd op David. Dus blijft in de familie. Ja? En dat zien we. 1 Samuel 18, vers 20. En Michal, de dochter van Saul, heeft David lief. En men deelt er mee aan Saul, want die wist dat nog niet. En deze zaak is recht in zijn ogen. Dus dat vindt hij goed. Weet je? Nee, dat weet je niet. Maar dat vond ik zo opmerkelijk, heb ik gezien nu. Dit is de enige keer dat er in de Bijbel staat dat een vrouw een man lief heeft. Ik zeg er verder niks bij, dat moet je zelf doen. Ja? En goed, dan zegt Saul in vers 25, dat zie je. En Saul zegt, zo moeten jullie tegen David zeggen. In een bruidsprijs heeft de koning geen behagen. Wat een geld zat die man. Wel in 100 voorhuiden maar, van Filistijnen, om zich te wreken op de vijanden van de koning. En Saul bedenkt om David te laten vallen in de hand van de Filistijnen. Het blijft weer hetzelfde, hè? Maar wat is dat nou, dat hij zegt, ik wil 100 voorhuiden hebben? Wat? Ja, want een voorhuid, dat is waar je huid begint en dat is niet op je neus. Dat snapt iedereen, bij de mannen. Ja, toch? Goed. En hij denkt, nou, dan breng ik hem om, want dan krijgt hij nooit voor elkaar natuurlijk. Dan wordt hij wel omgebracht. Dus dat denkt Saul weer. De Filistijnen zullen David doden. Maar weer komt David niet om. Vind ik zo prachtig. Want hij is een gezalfde van de Heer. En hij is inmiddels, hoeveel keer is hij al gezalfd? 1, 2 keer? Je mag het opzoeken zelf thuis. Ik daag je ook een beetje uit, hè, om die verhalen te lezen. En hij komt terug. Waar komt hij mee terug? Nou, dat lees je met 200 voorhuiden. Dus hij geeft een dubbeldeel. Ja, apart verhaal vanmorgen. De tijden van Simson lijken hier weer tot leven te komen. Ja? En Saul ziet en beseft dat de Heer met David is. Dat is één mooi ding. En Michal, de dochter van Saul, heeft hem lief. Dat is het tweede mooie ding. Ja? Saul beseft, de Heer is met David. En je hoort, het wordt bevestigd, Michal heeft David lief. Dat is wat geweest hoor. Ja. En gaat het dan verder in vers 29. Saul krijgt alsmaar meer angst voor David. En Saul wordt een vijand van David die hele tijd. Dat is niet mis, hè. Als het zo diep bitter zit, dat je steeds vijandig bent tegenover iemand. Dat is niet mis, maar dat kun je zelf merken. Daar kun je zelf op betrappen. En of dat de wil van de Heer is, nou, dat mag je zelf uitvissen. Ja? Angst voor iemand. Ik haal het even terug, maar nou voor onszelf. Jaloers zijn op iemand. Rivaliteit tussen jou en een ander. Deze werkingen bewerken in je leven. Als dat zo is, dat je negatief gaat kijken naar anderen. En dan kan je altijd wel wat vinden. Dat je negatief gaat praten over anderen. Ja, dat je hem gaat stempelen. Dat is een gezellige, en dan noem je een woord waar mensen tegenwoordig mee gestempeld worden. Nou, je mag het zelf uitzoeken. Maar je begrijpt, deze processen, deze werkingen, ik wil geen verhalen horen, ik heb het over werkingen, dat is slecht voor je geestelijke gezondheid. Je begrijpt, hoop ik, hierdoor genees je in ieder geval niet. En je ziet hopelijk ook, boze geesten zitten hierachter die mij willen verhinderen, om verder te ontwikkelen in Gods koninkrijk. Saul wil David doden. Dat is toch vreemd, hè? Als je tegenkomt in je binnenste dat je iemand wel kunt vermoorden. Ja, je doet het niet, want je bent fatsoenlijk. Ja? Maar het is een duivelse werking. En Michal weet ook, mijn vader die is zo. Die laat David straks nog vermoorden. En dat zien we dan in 1 Samuel 19 vers 11. En Saul zendt boden, stelletje mensen dus, naar het huis van David om hem te bewaken en hem 's morgens te doden. En Michal zijn vrouw deelt David volgende mee. Als er geen ontkomen is wat jouw persoon betreft vannacht, zul jij morgen gedood worden. Met andere woorden, wegwezen. Ja? Lees goed mee, hè? En wat gebeurt er dan? Hoe komt hij weg? Want de deur wordt in de gaten gehouden natuurlijk, dat begrijp je als je meedenkt. Precies, hij klimt uit het raam. Hij komt door het venster, kan hij naar buiten vluchten. Waarom gaat zij niet mee? Als ze nou zo van hem houdt. Michal, waarom ga je niet mee? Je houdt toch zo van David, of is het ook? Waarom denk je? Met een vrouw erbij niet uit de voeten kunnen, dat is wel een hele. Dat is er een van de vorige eeuw, zou bijna willen. Sorry hoor. Nee, goed. Ik zal het je zeggen, want ik heb er zelf ook over nagedacht. Ik zal het je zeggen. Stel nou dat ze meegaat. Dan zien ze gelijk. Spul is weg, rapen zijn gaar en ze gaan er gelijk achteraan. Dus omdat zij niet meegaat, houdt zij de boel een poosje op. En als je het verhaal kent, dan weet je dat er nog een paar dingen gebeuren. Ja, toch? Dus Michal gaat niet met David mee. En daarmee, ze gaat ook met wat ze doet tegen haar vader in. En dan vind ik het zo mooi. Er staat zo kort in het Hebreeuws, David gaat, vlucht en ontkomt. Zo zou ik het dan ook willen vertalen. David gaat, vlucht en ontkomt. Zo kort staat het er, zo snel gaat het er. En wat doet Michal dan? Nou, die gaat, kijk maar mee, in vers 13. En Michal neemt de terafim. Ja, met terafim is er nog wel eens meer wat aan de hand geweest. Ja, dat weet je wel. En ze legt die, dat heb ik maar toegevoegd, ze legt die in het bed. En een net van geitenhaar legt ze op aan zijn hoofdeinde. Nou, dat moet dan. Want er ligt terafim heeft natuurlijk een soort hoofd, maar daar moet je wat haar overheen doen. Ja, en dat was geen rood rossig haar, maar dat heb ik je eerder verteld. Ja? Een net van geitenhaar legt ze aan het, en ze bedekt het alles met een kleed. Nou, dat is een mooie voorstelling. En dan komen die boden. En dan willen ze naar binnen. En dan zegt Michal, hij ligt ziek op bed. Ja? Ja, die ligt de boel ook bij elkaar. Toch? Ja, ik ga er geen toepassing op maken, maar het is leuk hoe je dat in de Bijbel ziet. En ik denk niet dat ze niet naar Gods wil leeft. Met dit smoesje komen ze dus terug bij Saul, want ze laten zich afschepen. Komen ze terug bij Saul, ja, wat zullen we nou krijgen? Dus die trapt er niet in, die zegt, terug en je haalt hem. Dan maar zieken al. En de boden komen terug en ze gaan naar binnen. En ze nemen David, dat denken ze althans, we gaan David met bed en al meenemen en we zullen hem vermoorden. Maar dan vinden ze in zijn bed de terafim. En als Saul dat dan hoort, dan wordt hij wel een beetje kwaad. Was hij al. Dus daarom kon hij weer makkelijk kwaad worden. Ja, als je dat een constant is, dat je gauw kwaad wordt. Ik zeg niet dat kwaad worden slecht is, maar als het constant is, ja, daar heb je zelf ook wel last van. Goed. En Saul zegt dan tegen Michal, dat lees je in Samuel 1 Samuel 19 vers 17. Waarom bedrieg je mij zo dat je mijn vijand laat gaan zodat hij ontkomt? Maar Michal zegt tegen Saul, en hier zie je de nadruk, geen vertaling doet het. Hij zei tot mij, dat staat er, laat mij gaan, anders moet ik je doden. Ze liegt weer de boel bij elkaar, joh. Toch? Ja. zeg niet dat je een voorbeeld aan moet nemen. Maar goed, ze denkt ook, ja, dat kan, ze denkt ook niet, dat kan ik niet zeggen voor de Heer. Denkt ze ook niet, ze denkt, ik moet de boel redden. Ja, goed. Oké, en wat gebeurt er met Michal? Wat doet Saul met Michal? Die geeft Michal, staat niet uithuwelijk, er staat gewoon geven, aan Palti, de zoon van Laïs. Ja, weet je hoe dat verder gaat? Moet je maar eens in het verhaal gaan kijken. Want later gaat hij die vrouw terugeisen, maar dat is veel verderop. En dan komt die man in Bagurim, dat betekent wenen. Wenend komt die man in Bagurim in Wenen zijn vrouw uitleiden. In Wenen, niet de stad Wenen, snap je. Ja, Bagurim. Goed. Wat doet David? Er staat dan, David neemt Achinoam tot vrouw. Dat is toch apart, hè? Dat is toch ook apart. Als David Achinoam tot vrouw neemt. Haar naam betekent, mijn broer is liefelijkheid. Ja. Ik denk dat ze zelf ook al was. Ze komt uit Israël. Niet van de vlakte van Israël, maar onder Jeruzalem in de richting van Engedi. En ze baart Davids eerste zoon, en hoe heet die zoon? Ammon. Ja, Ammon. En wat gaat er met Ammon gebeuren? Die zal hem op gaan volgen. Want het is niet dat de Heer steeds zegt, die moet koning worden. Zo is de lijn niet, er is een dynastie ontstaan. En we hebben een beetje de ruzie tussen de Saul-dynastie en de David-dynastie, maar zo moet je de verhalen nog maar eens doorlezen. Hé, hey, David neemt nog een andere vrouw. Nog een vrouw neemt hij, doe maar. Abigail. Ken je die nog? Ja? Mijn vader is blijdschap. Hoe wordt zij Davids vrouw? Ja, dat is een heel verhaal. Apart kun je wel zeggen. Want het is zo, David die verblijft in de woestijn. Want hij is op de vlucht, hè? Dus hij trekt rond, onder in die Negev-woestijn. Engedi, Masada, maar aan de andere kant daarvan. En hij is bang, want hij denkt, straks komt Saul met het leger om hem te vermoorden. En dan kijken we hoe het is met die club. Wie heeft hij nou bij zich? Wie heeft hij nou bij zich? Niet de Kreti en de Pleti, hè? Want dat is degene die het hof bewaken. Een soort Zwitserse garde, ja? Dan zie ik hier in 1 Samuel 22 vers 2, en ook verzamelen zich bij hem iedereen die in de problemen zit, iedereen die een schuldeiser heeft, en iedereen die bitter van ziel is. En hij wordt hun hoofd, gezellig troepie. En ze zijn ongeveer met 400 man. Dus als je in de problemen zit, als je, nou zeker in deze tijd wel actueel, schuldeisers hebt, maar je kan het ook geestelijk zeggen natuurlijk, als je bitter van ziel bent om wat er gebeurt, dan verzamel je je met David in de woestijn. Hij is het hoofd van deze outcast. Ja, het is nog nooit benadrukt, maar je moet het nog maar eens lezen. En hij biedt boeren en herders biedt hij bescherming aan. Hé, lijkt wel een soort maffia. Mafiosi. Maar ja, hij moet ook geld hebben. Want hij heeft niks. Hij is trouwens blij met Abigail. Want die Nabal, die heeft aardig wat. Echt een superrijk is die. Ja? Het is allemaal aan hem gekomen. Dus ik geef maar even wat tussendoor. Bescherming gaat hij bieden. Maar ja, daar moeten ze dan wel beschermgeld voor betalen. Want ze doen nogal wat voor hun. Ja. En een enkele rabbi zegt, oh, alsof daar allerlei bendes in de buurt waren. Ze waren de enige die daar rondzwierven. Nou, of dat zo is, laat ik in het midden. Goed. David stuurt dan 10 knechten naar Nabal. En die komen daar tijdens het schaapscheerdersfeest. Dat doet hij ook met opzet, want dan is het feest en dan is het vrolijk. En dan kan er wel wat af. Geld. Nabal. Nomen est omen, zeggen ze wel eens. Naam is een voorteken. Ja, soms wel. Nabal betekent, weet je het? Nevel, Nabal, dwaas. Nietswaardige. En hij woont in Maon. Dat is een klein bergdorpje. En hij trekt rond tussen Maon en Karmel. Niet de Karmel, want ik zeg het al, het zit in het zuiden in de Negebgebied. Met 3000 schapen en 1000 geiten. Nou, dat is dus heel wat. Dat is een rijke nomadeboer, om het zo maar te zeggen. Ergens halve nomade. Ergens heeft hij duidelijk een leuk paleis. Leuk optrekje. Maar ergens trekt hij ook rond, of laat anderen rondtrekken, in het gebied. En dat gebied ligt achter Massada. En ik kijk even met je mee. En misschien kun je het zien. Ga kijken. Hier heb ik iets waar hij rondtrekt. En hier zie je een Karmel. En hier zie je een Maan. Geef even aan. Dit gebied trekt hij rond. Bij Arad bijvoorbeeld. Ben ik ook wel eens geweest. Er staat ook een prachtige tempel. Die precies lijkt qua indeling op de tempel die ze in Jeruzalem hadden. Goed, dat is terzijde. We zien dat gebeuren. En die Nabal, die trekt daar dus rond. Grote heerboer. Hij is hard, onbeschoft en boos qua daden. Hij is een Belials zoon. Dat verzin ik niet, dat lees ik in 1 Samuel 25, vers 17. En die Belial, die kun je tegenkomen, ook vandaag de dag. Voor je eigen leven. Want Belial ontkent dat jij je leven met de Heer kunt leiden. Ja, er is nou zoveel, en er wordt wat ingevuld wat niet leuk is. Hij zegt nee. Dat is Belial, de neezegger. De neezegger tegen jou. De neezegger tegen wat je kunt doen in de gemeente. De neezegger tegen je taken en je bediening in de gemeente. De neezegger tegen ons samen verbinden hier in de gemeente met elkaar. En hij is ook zo blij met weerspannige werkingen. Die bevestigt hij altijd. Nee, je moet nou echt niks meer delen met elkaar. Je moet nou echt niet verder bouwen aan de gemeente. Want wat stelt de gemeente nog voor als... Vul het lekker niet in verder. Ja, ik kan de dak op van mij. Ja? En af. Want op deze manier... Stel dat je er even in mee zou gaan, dan merk je het. Ik breek de gemeente af. Zo breek je de gemeente af. Nou, terug naar het verhaal. Davids knechten vragen dus heel netjes of er iets af kan vallen voor hen. Kijk nog maar eens na thuis. En daarna gaan ze netjes staan. Zo van, komt er nog wat van? Wacht eens op antwoord. Ja? En dan buldert Nabal, wie is David eigenlijk? Wie is deze zoon van Isaï? Er lopen wel meer knechten weg bij hun baas. Nou, dat wil genoeg zeggen. Dat is echt niet hoffelijk zo, zoals hij praat. Deze stemmen zijn nog niet doodgegaan. Deze stemmen bulderen soms in je hemel. Wie ben jij nou eigenlijk wel? En ze vullen er ook wat bij in. Vul ik er lekker niet bij in. Maar je hoort het soms. Of soms regelmatig. Je doet het toch maar fout. Je bent toch een... Dus dat hoor je soms rechtstreeks. Of via een Nabal. Via een Belials zoon. En deze ontkent. Dat is ook de werking die je dan merkt. Ga er niet mee. Die ontkent dat je ook maar iets waard bent in de geestelijke wereld. En soms gaat het zover dat de geestelijke wereld ontkend gaat worden. Dus dan heb je die boodschap ook niet meer nodig. Het leven van daaruit. Ontkent dat je iets waard bent hier in de gemeente. Wat stel ik nou voor? Kappen met die handel. Ja? Kappen met die handel. Zo. Nou, terug naar het verhaal. De knechten die keren terug naar David en daar vertellen ze hem kort wat Nabal zegt. En wat gebeurt er dan? Dan zijn de rapen gaar, mensen. David wordt woest en hij roept te wapen. En met 400 man, die komen in beweging, gaat hij op weg naar Karmel. Ligt aan de overkant van Massada, had ik al gezegd, denk ik. En wat wil hij doen? Hij wil alle die tegen de wand pissen doden. Dat heeft geen enkele vertaling meer, alleen de oude Statenvertaling. Ja? En wat zou hij hier nou weer mee bedoelen? Volwassen mensen. Denk ik, juist. Want mannen pissen tegen de... Snap je? Ja, hij, de Bijbel heeft het verzonnen. Degene die het schrijft. En hij, bij hem kwam het op, ik ga alle die tegen de wand pissen, want dat zegt hij later ook, die zou ik gedood hebben. Het staat letterlijk in 1 Samuel 25, vers 34. Geen enkele vertaling vertaalt het meer zo. Hè? Maar vandaar dat het altijd leuk is om te kijken. Zijn mensen wel eens, dan komt er een nieuwe vertaling, gaan ze kijken van, wat staat er bij deze tekst? Hoe hebben ze het nu weer vertaald? Gewoon alle die tegen de wand pissen, dat hij die zal doden. Dus alle mannen. Ja? Nou, die Abigail, die hoort dat. Die hoort wat Nabal tegen zijn knechten zei. En die hoort ook van een ander knechtje. Die zegt, David komt eraan. Een hele grote menigte. 400 man, hij zal ze niet geteld hebben, maar wij weten het, hè. En dan zijn dus de rapen gaar, dat ziet ze ook. En wat doet die Abigail? Die is ook niet dom. Die gaat David tegemoet. Met een hele hoop spullen. Ik zou zeggen, sommige rabbies zeggen, hij had een derde van de rijkdommen had ze bij zich. Om aan David te geven. En die kon ook wel wat gebruiken, dat weet je inmiddels. En dan staat er, ze valt op de voeten, niemand vertaalt het zo, maar ik vind het vreemd, ze valt op de voeten van David. Want dat is iets anders dan dat je voor de voeten van David valt. Ze valt op de voeten van David. Moet je er eens over nadenken. Ja? Abigail staat van haar goed van inzicht. Jaffa van gestalte. De schoon van gestalte. In 1 Samuel 25 vers 2. En ze ligt nu. Nu ligt ze op Davids voeten. Zover zijn we inmiddels. En ze neemt alle schuld op zich. En ze vlijt David. Gaat maar lezen thuis. En ze doet een beroep op zijn mannelijk ego. Ze is met een hele toespraak is ze bezig. En ze spreekt positief over zijn koningschap. Maar ze doet ook nog één ding meer. Ze waarschuwt hem. Ze waarschuwt hem. En ze zegt... Komt zo, denk ik. 25, 37. Ze zegt, je moet geen bloedschuld op je laden. Komt zo. Dat doe je niet als koning. En daarna zegt ze, daar komt hij. En nu, kijk goed mee, dat als Nabal mogen worden uw vijanden. En die tegen mijn heer kwaad zoeken. 1 Samuel 25, vers 26c. Wat zou dit nou toch betekenen? Dat Nabal mogen worden als uw vijanden. Er komt wel eens meer zoiets voor in de Bijbel, zo'n uitdrukking. Ze bedoelt... Dat die vijanden, die moeten dood. Dat Nabal mogen worden als uw vijanden. Dus dat Nabal gedood zal worden. Weet je, het lijkt erop hier, en dat schrijft ook, schrijven ook een paar schrijvers, het lijkt er hierop dat Abigail zich als huurmoordenaar opwerpt. Heb je nooit zo gezien, hè? Als je het verhaal kent. En wat is haar prijs? Haar prijs is, en gedenk uw dienstmaagd als het zover is. David begrijpt het. David snapt het. Dat zien we ook in het vervolg van het verhaal. Dat David dit hier al snapt. En de volgende ochtend gebeurt er iets met Nabal. Weet je wat er... Oh. Weet je wat er gebeurt? Je hebt het misschien al gezien. In ieder geval gaat hij dood. Maar niet direct. Pas echt na 10 dagen. Ja? Kijk mee. Zijn hart sterft in zijn binnenste. En hij wordt tot steen. En dan ligt hij nog 10 dagen in coma. En dan sterft hij. Marshallef, die heeft een mooi boekje geschreven, De Bijbel Nu, die wijdt een heel hoofdstuk aan dit gebeuren. En die is ervan overtuigd dat Abigail hem vergiftigd heeft met de jeneverbes. Ja. Er is een andere rabbi, daar moet ik ook wel een beetje om lachen. Want als Nabal dan hoort dat hij 1/3 van bezittingen kwijt is, dan schrikt hij zich dood. En hij zegt dan, dan krijgt hij een hartaanval, maar dat kan niet, want dit zijn niet de verschijnselen van een hartaanval, wat je hier vindt. Heb ik me laten vertellen door een dokter die dat toch goed zal weten. Weet je, dit kan ook een gevolg zijn. Je ziet het, je kan het uitzoeken vanmorgen. Dit kan ook een gevolg zijn van zijn alcoholverslaving. Hij ging met de kruik naar bed en hij kwam met de kruik uit bed. En in de verre ochtend, laat ik het voorzichtig zeggen, begon hij al. En een gevolg van alcoholverslaving kan zijn een levercoma. En de verschijnselen hier, als je ze goed achter elkaar zet, wijzen op een levercoma. Dan blijf je nog een tijd in coma, maar na een dag of 8 à 10 ga je toch dood. Is er niets aan te doen. Zo. Ja, je leert dat vanmorgen. En hopelijk ook voor eigen leven. Ja? Even. David gedenkt zijn dienstmaagd. En Abigail wordt Davids derde vrouw. Bij haar verwekt David zijn tweede zoon, Kiliab. Daar is ook wat mee aan de hand, maar dat vertel ik je volgende keer. David heeft inmiddels een vaste woonplaats. Hij woont in Hebron. En daar heeft hij ook zijn offerplaats, offert hij. Hè, want later wil Absalom naar Hebron gaan om te offeren. Die was daar een beetje opgegroeid. Goed. Oké. Nou kijken we eens, want ik kan ze allemaal aan je doorgeven en vertellen. Maar in 2 Samuel 3, vers 2 tot 6... daar wordt een leukere samenvatting gegeven dan in 2 Kronieken over Davids vrouwen en zonen. Lees maar mee. In Hebron worden Davids zonen geboren. Zijn eerstgeboren is Amnon, dat wist je al, hè? Van Achinoam, de Jisraelitische. De tweede is Kiliab van Abigaal. En moet je kijken hoe mooi dat hij het zegt en omschrijft de vrouw van de Karmeliet Nabal. Karmeliet is degene die in Karmel wonen in het plaatsje. De derde is Absalom, de zoon van Maaka, de dochter van Talmai, de koning van Gesu. Nou, dat was een hele bijzondere, dat snap je wel, als er zoveel bij staat. De vierde, Adonia, de zoon van Gachit. De vijfde, Sefatja, de zoon van Abital. De zesde, Jitream van Echla, de vrouw van David. Dat is mooi, hè? Dat ze het daar zo zeggen. Deze worden David te Hebron geboren. Nou, kort samengevat, heeft hier de schrijver het even, dan heb je het weer op een rij voor jezelf. En wat gebeurt er dan? Blijft hij in Hebron wonen? Nee, toch? Eerst heb hij diep in de woestijn gezeten, toen in Hebron, dat is ook nog een stuk zeg maar, tegen de woestijn aan. Hij wil hogerop, hij wil naar de hoofdstad, hij wil naar Jeruzalem. Wie zitten er in Jeruzalem op dat moment? De Jebusieten. En Jeruzalem verovert hij op de Jebusieten. Weet je hoe hij dat doet? Hij gaat door de watergang, Jannie, we hebben er gelopen. Door de watergang gaat hij naar Jeruzalem. En verovert, en het komt niet eens, loopt daar alleen. Loopt daar 400 man in Jeruzalem. Ja, ziet voor je. Goed. Oké, hij woont nou in Jeruzalem. Zover zijn we. Ja, dat is al heel end. En dan krijgen we de zogenaamde kwestie Batseba. De laatste tijd ook nog wat over in de krant gestaan. In verband met andere dingen, denk ik. Ik zal je dit zeggen. Dat vooropgesteld. Ik vind het toch echt wel vreemd als je als vrouw buiten in je achtertuin naakt aan het baden bent. Ook in deze tijd. Toch? Ja. Dat was toen, ik heb het nagezocht voor je, dat was, want ik denk, ja, misschien ben ik niet van de gewoonte op de hoogte. Dat was toen echt niet gewoon. En David, ik zal maar zeggen, die verveelt zich wat, of het is die onreine geest die hem steeds opjut. David zondigt als hij naar haar blijft kijken. Of misschien werd hij getriggerd en zag niet en maakt me niet uit. Hij zondigt. Geleid, misleid. De wereld is er tegenwoordig vol van onreine geesten. En de dingen die daardoor gebeuren, je mag er niks meer van zeggen. Hij zondigt David als hij gemeenschap heeft met haar. Als hij de man laat doden voorop in het leger. Je weet het wel, Uriël. Ja? En dat is de enige keer dat hij door God vermaand wordt. Dat God zegt, dit kan niet, David. Weet je hoe hij dat doet? Met Nathan. Verhaal van één man die 100 schapen had. Hij had nog geen 100 vrouwen volgens mij. En een man die 1 schaap had. En dat ene schaap, dat moest bij hem komen. Op maaltijd, om een leuk leven te hebben. Die moet gedood worden, zegt hij dan. Jij bent die man. En dan vind ik het mooi dat hij niet gaat, oh, kom je daar naar bij en een heel lulverhaal gaat houden. Maar dat hij tot erkentenis komt. Ja? Dat hij tot berouw komt. En dat hij ook in feite dat uitzingt in een psalm. Goed. Het kind dat hij een overspel verwekt, dat sterft. Dat wil geestelijk iets zeggen. Mag hij zelf uitwerken. Daarna verwekt hij bij haar zijn 7e zoon. Die verwekt hij bij de dochter, de Batseba, de dochter van 7. Vind ik humoristischer. Bij de Batseba, de dochter van 7, verwekt hij zijn 7e zoon. En hoe heet die 7e zoon? Nou zijn we net verder, hè? Salomo. En dat betekent, hij die de vrede bewaart. Zou jij geen Salomo willen zijn in je omgeving? In de gemeente. Hij zij die de vrede bewaart. En niet die persoon die zegt, ja, zo, maar ik hou de vrede hoor. Ja, dat zien we. Hier moet het werken. Hier in mijn hart, zeg ik voor mezelf. En hier in jouw hart, zeg ik voor jouzelf. En hoe noemt de Heer hem? Die geeft hem nog een liefkoosnaamtje. Die sommige mensen ook hebben. Dochters mee. Nee, zoon ook. Jeditja. En wat betekent Jeditja? Jedid, Yahweh, lieveling van de Heer. Goed, tot slot. Oh, je krijgt nog een overzicht. Dat geef ik je nog even. Kan je even nog even op je in laten werken. David en Michal, geen kinderen. Een heel apart verhaal hoor. Want ze denken dat ze door God kinderloos gemaakt worden. Dat is helemaal niet waar. Het staat niet in het Hebreeuws. David en Echinoam, zijn eerste zoon, Ammon. Abigail, verhaal heb je gehoord, Kiliab. Maar Acha heb ik niets over gezegd, moet je maar eens in de boeken lezen. Absalom, het wordt nog een dingetje hoor, die Absalom. Gachit, zijn 4e zoon, Adonia. Abital, 5e zoon, Shephatja. Met Echla, zijn 6e zoon, Jitrian. En David en Batseba, 7e zoon, Salomo. Ja? Heb je het een beetje op rij, want dat moet je anders maar uitzoeken. Het hoeft nu niet. Ze hebben je daar in het overzicht. Mooi. Tot slot dan. Wat leren we? Nou, al heel veel, denk. Maar eens even aan jezelf, voor je eigen leven vandaag. Maar geef nog één ding mee. Wat leren we? God is trouw. Hij is genadig. Hij vergeeft als David berouw toont. Hij vergeeft mensen als ze berouw tonen. Hij gebruikt mensen voor zijn plan. En weet je, die mensen zijn niet volmaakt. Worden ze het ooit? Je mag het invullen. Die mensen maken fouten. Die mensen worden wel eens kwaad. Ze doen wel eens verkeerde dingen. Maar het zijn mensen die hem willen volgen, uiteindelijk met heel hun hart, en dat ook doen. Het zijn mensen die trouw willen blijven aan zijn woord. Die trouw willen blijven aan zijn tempel. Die trouw willen blijven aan zijn gemeente. En dit zie je bij David. Hoe intens leeft hij. Hoe intens prijst hij de Heer in zijn psalmen, dus in zijn liederen. Voor mij, voor jou, voor ons, een voorbeeld om na te volgen. Dat je zegt, Heer, ik wil een mens zijn naar uw hart. En hij zegt tegen jou, met jou kan ik mijn doel bereiken. Zou je het horen door alles heen? Met jou kan ik mijn doel bereiken. Omdat jij mijn weg gaat omhoog. Amen. Ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor vanmorgen. Dank u voor uw woord. Het is een prachtig verhaal met een hele hoop kleine mini-preekjes in. Maar dan in die zin lessen voor onszelf, voor mijzelf, voor jouzelf. Ik zegen je om ze er, als je nog niet uit hebt gehaald, je kan er nog veel meer uithalen. Voor jezelf, wel positief graag. Ik zegen je daarin, met vrede. Ik zegen je daarin met genade. Ik zegen je daarin met durf en moed om door te gaan. Ik zegen je daarin om kwetsbaar te durven zijn. Ik zegen je om je zonde te durven belijden. Ik zegen je om trouw te kunnen zijn aan God, aan zijn woord, aan zijn gemeente, aan zijn plan, aan zijn weg omhoog. Ik zegen je zo in Jezus' naam. Halleluja. Amen.